Daarna openen wij de schriften en lezen uit het eerste boek Samuel, 1 Samuel 6. We beginnen te lezen bij vers 1 en lezen door tot en met hoofdstuk 7 vers 1. Dus 1 Samuel 6 vers 1 tot en met hoofdstuk 7 vers 1 is de schriftlezing.
Als nu de ark des Heren 7 maanden in het land der Filistijnen geweest was, zo riepen de Filistijnen, de priesters en de waarzeggers, zeggende: wat zullen wij met de ark des Heren doen? Laat ons weten waarmee wij ze aan haar plaats zenden zullen. Zij dan zeiden: indien gij de ark des Gods van Israël wegzendt, zend ze niet ledig weg, maar vergeld hem ganselijk een schuldoffer. Dan zult gij genezen worden en uw lieden zal bekend worden waarom zijn hand van u niet afwijkt. Toen zeiden zij: welk is dat schuldoffer dat wij hem vergelden zullen? En ze zeiden: 5 gouden spenen en 5 gouden muizen, naar het getal van de vorsten der Filistijnen. Want het is een eenderlei plaag over u allen en over uw vorsten. Zo maak dan beelden van uw spenen en beelden van uw muizen die het land verderven. En geef den God van Israël de eer. Misschien zal hij zijn hand verlichten van over uw lieden en van over uw God en van over uw land. Waarom toch zoudt gij lieden uw hart verzwaren, gelijk de Egyptenaars en de farao hun hart verzwaard hebben? Hebben zij niet, toen hij wonderlijk met hen gehandeld had, hen laten trekken dat zij heen gingen? Nu dan, neemt en maakt een nieuwe wagen en 2 zogende koeien op het dezelfde geen juk gekomen is, spant de koeien aan de wagen en brengt haar kalveren van achter haar weder naar huis. Neem den ark des Heren en zet ze op de wagen en leg de gouden kleinoden die gij hem ten schuldoffer vergelden zult in een koffertje aan haar zijde en zend ze weg dat ze heen gaan. Zie dan toe, indien ze de weg van haar landpalen opgaat naar Bet-Semes, zo heeft hij ons dit groot kwaad gedaan. Maar zo niet, zo zullen wij weten dat zijn hand ons niet geraakt heeft. Het is ons een toeval geweest. En die lieden deden al zo. En namen 2 zogende koeien en spanden ze aan de wagen. En haar kalven sloten zij in huis. En ze zetten de ark des Heren op de wagen. En een koffertje met de gouden muizen en de beelden hunner spenen. De koeien nu gingen recht in dien weg, op de weg naar Bet-Semes toe, op 1 straat. En ze gingen steeds voort, al loeiende, en weken nog ter rechter, nog ter linkerhand. En de vorsten der Filistijnen gingen achter dezelfde tot aan de landpalen van Bet-Semes. En die van Bet-Semes maaiden den tarweoogst in het dal. En als zij hun ogen ophieven, zagen zij de ark en verblijden zich als zij die zagen. En de wagen kwam op de akker van Jozua de Bet-Semiet en bleef daar staande, en daar was een grote steen. En ze kloofden het hout van de wagen en offerden de koeien den Heere ten brandoffer. En de levieten namen de ark des Heeren af en een koffertje dat daarbij was, waarin de gouden kleinoden waren, en zetten ze op de grote steen. Lieden van Bet-Semes offerden brandoffers en slachten slachtofferen den Heere op diezelfde dag. En als de 5 vorsten de Filistijnen zulks gezien hadden, zo keerden zij weder op dezelfde dag naar Ekron. Dit nu zijn de gouden spenen die van de Filistijnen aan de Heere ten schuldoffer vergolden werden. Voor Asdod 1, voor Gaza 1, voor Askelon 1, voor Gat 1 en voor Ekron 1. Ook gouden muizen naar het getal van al de steden der Filistijnen onder de 5 vorsten, van de vaste steden af tot aan de landvlekken en tot aan Abel, den grote steen op de welke zij de ark des Heren nedergesteld hadden, die tot op deze dag op de akker van Jozua den Bet-Semiet. En de Heere sloeg onder de lieden van Bet-Semes, omdat zij in de ark des Heren gezien hadden. Ja, hij sloeg van het volk 70 mannen en 50.000 mannen. Toen bedreef het volk rouw omdat de Heere een grote slag onder het volk geslagen had. Toen zeiden de lieden van Bethsemes: wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de Heere, deze heilige God, en tot wie van ons zal hij optrekken? Zo zonden zij boden tot de inwoner van Kirjat Jain, zeggende: de Filistijnen hebben de ark des Heeren wedergebracht. Kom af, haal ze derwaarts tot u. Toen kwamen de mannen van Kirjat Jain en haalden de ark des Heeren op. En ze brachten ze in het huis van Adinabad op de neuvel. En ze heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heeren bewaarde.
Tot zover de lezing uit Gods woord. De tekst voor de prediking is uit het gelezen gedeelte, 1 Samuel 6, vers 20. Dat de ark van de Heere aangekomen is in dat plekje Bethsemes. En dan staat als tekst in vers 20, en dat is ook de vraag voor ons vanavond. Toen zeiden de lieden van Bethsemes: wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de Heere, deze heilige God? En tot wie van ons zal hij optrekken? Geliefde gemeente, als je op je in laat werken wat hier gebeurt. Als je erbij was. Als je woonde in dat plaatsje Bethsemes. Als je die geschiedenis hebt meegemaakt. En het gezien hebt wat er is gebeurd bij de Filistijnen. En dan dit. Zou je er niet radeloos van worden? Je kan deze uitroep van deze mensen toch wel begrijpen. En wel horen dat het eigenlijk haast wanhopig klinkt. Wie zal nou kunnen bestaan voor het aangezicht van de Heere, deze heilige God? Het is een ontzetting vanwege iets dat als een mokerslag binnenkomt. Maar het brengt ons precies bij het zwaartepunt van deze geschiedenis. De grote vraag van de hele gang van de ark. Het thema is wat de tekst ons vraagt. Wie kan voor de Heere bestaan? Twee gedachten. Wie bij Gods heiligheid sterft en wie bij Gods heiligheid leeft. Wie kan voor de Heere bestaan? Wie bij Gods heiligheid sterft en wie bij Gods heiligheid leeft. Jongens en meisjes, je kunt je wel voorstellen dat het allereerst nog wel een verrassing is voor die mensen daar in Bethsemes. Als ze daar bezig zijn op het land om de oogst binnen te halen en als ze dan helemaal onverwachts opeens die koeien horen loeien die alsmaar dichterbij komen met die kar achter hen. En ze kijken ernaar en ze zien warempel op die kar de ark van de Heere. En de verrassing dat daar zomaar die loeiende koeien aankomen. En dat ze ineens rechte streep naar hen toe komen. En dat daar nog wel de ark op staat die verloren was gegaan en waarvan ze hadden kunnen verwachten dat ze die nooit meer terug zouden zien. Ja, die verrassing, dat wordt een vreugde in dat dorpje. Dat wordt een spontane feestvreugde voor al die mensen die op het land bezig zijn en daarom bij die steen komen waar de ark wordt weer neergezet. Maar dan die mokerslag. De manier waarop de tekst het vertelt is precies om je te laten voelen hoe het daar overkomt. Vers 19 zegt het namelijk zo plotseling. Zodat de tekst ook met ons wil doen wat daar gebeurt. Je zag het niet aankomen en daardoor lijkt het wel alsof de klap harder aankomt. Want letterlijk zegt vers 19, haast uit het niets. En hij sloeg de mensen van Bethsabé. Er slaat iemand. En onze vertalingen vullen allemaal aan, schang gedrukt. En de Heere sloeg. Maar er staat eigenlijk en hij sloeg. En dat hij de Heere slaat, is een dodelijke slag. Waarom? Omdat meestal in de geschiedenis, zoals je die in de Bijbel tegenkomt, er verteld wordt wat er gebeurt, wat er misgaat, en dat daarna de Heere daarop reageert. Maar hier staat het andersom. Als uit het niets hij sloeg. En pas daarna wordt verteld wat er ondertussen gebeurd is. Ze hadden in de ark van de Heere gekeken. Dat betekent dus, er zijn mensen geweest in dat plekje Bethsemes, toen die ark daar neergezet was en dat spontane feest uitbreekt, dat daar mensen zijn geweest en maar niet een enkeling, maar een groepje blijkbaar, die dat gedaan hebben. Zo herken je het misschien ook wel van school. Dat de een tegen de ander zegt, ja, die gaat niet vertellen wat hij gaat doen, maar die zegt tegen jou, kom eens. En je vraagt wat dan? Nee, kom eens. En iemand anders die merkt het en die gaat ook mee. En nog een paar. En de eerste begint dan, die laat dan zien wat hij wil gaan doen. En de ander die wil niet achterblijven en ze gaan allemaal mee. Nou, hier is het in ieder geval een 70-tal die hierbij betrokken zijn geweest. Meer dan 2 schoolklassen bij elkaar, al staat er niet bij of het jongeren zijn geweest of ouderen. Maar er is dus in die feestvreugde die spontaan is ontstaan, is er iets uit de hand gelopen dat deze 70 geen gevoel voor grenzen meer hadden. Want ze zijn naar de ark van de Heere toegegaan en ze hebben het deksel waarop die engelenfiguren stond, die gerubs. Dat deksel hebben ze opgetild en in de ark gekeken. Zou je dat wel doen? Zou je dat durven? Nou, ze hadden nu de kans. Het is maar eventjes. En het is ook de enige kans, want normaal was de ark in de tabernakel, daar kon je niet bij. En daarna was de ark bij de Filistijnen, dan zou de ark wel nooit meer terug zijn. En nou staat zomaar die ark vlakbij. En zijn er allerlei mensen bezig met hun vreugde. En je kan rustig even kijken. Is dat nou zo erg? Dat je in de ark kijkt? En moet er dan echt zo'n mokerslag uit de hemel op deze Bethsemieten neerkomen? Ja, dat is zo erg. Allereerst al als we bedenken dat Bethsemes een van de plaatsen was waar Levieten woonden. De stam Levi had namelijk in het land Israël, in het beloofde land, geen eigen grondgebied. Zoals alle andere stammen een eigen plekje hadden gekregen. Maar voor de stam Levi gold dat de Heere hun erfdeel zou zijn. Daarom mochten ze leven in de dienst van de Heere en leven van de dienst van de Heere. En daarom kregen ze wel Levietensteden, priestersteden. Verschillende plekken door dat land verspreid, zoals dus het stadje Bethsemes. Met ook een bedoeling, want daardoor woonden niet de Levieten maar in één hoek van het land Israël, maar woonden ze door al die steden verspreid door het hele volk. Eigenlijk zou je kunnen zeggen als soort zoutkorrels door het hele deeg van het volk om als een zoutend zout en als een lichtend licht op al die plekken de dingen van het woord van de Heer en de dienst aan de Heer te verspreiden. Ze waren dwars door dat hele volk als wegwijzers die naar de Heer mochten wijzen. Wegwijzers die door God zelf aan zijn volk zijn gegeven. En zij konden als levieten in één oogopslag zien dat de ark die naar hen toe kwam zo nooit vervoerd had mogen worden. Want het waren de Levitische priesters die de ark aan die twee draagbomen moesten dragen. En zij wisten ook vanuit de wet van Mozes dat er dan altijd een kleed over de ark gelegd moest zijn. We lezen dat in nummer 4 en nummer 5. En natuurlijk of dat kleed op dit moment over die ark heen lag, dat weten we niet. Het staat er niet bij. We weten het ook niet of toen Hofni en Pinhas de ark meenamen in de strijd, of die toen wel dat kleed over de ark hadden gelegd. Ook dat staat er niet bij. En dus we weten ook niet precies hoe de Filistijnen ermee omgegaan zijn. Maar je krijgt de indruk, al lezend in de eerste hoofdstukken van het boek Samuel, dat de Filistijnen de ark onbedekt neergezet hebben in die tempel van Dagon. Maar hoe de Filistijnen er ook mee omgegaan zijn, en hoezeer de Filistijnen niet wisten hoe de ark vervoerd moest worden, zij wisten het wel. De Levieten. Zij wisten hoe de Heer het geboden had. En wisten ze ook niet dat de ark niet voor niets stond, niet maar bij de voordeur van een huis. Niet maar zomaar ergens waar je langs kon lopen. Maar in het heiligdom, in de tabernakel. En dan in de tabernakel ook nog in het binnenste, in het heilige der heiligen. Achter het voorhangsel, met op het voorhangsel geborduurde engelen. En was het daar in dat heilige der heiligen niet donker, zodat je het niet kon zien? En mocht niet in het heilige der heiligen, juist vanwege de ark, alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnengaan en niet zonder wierook, die ook nog een keer het zicht op de ark vernevelde. En niet zonder bloed, omdat hij er zomaar niet binnen kon. Zelfs de Filistijnen hebben het niet gedaan, niet gedurfd om in de ark te kijken. En deze levieten, die 100 keer beter moesten weten, doen het wel. Begrijp je, jongens en meisjes, als je zo een paar dingen noemt van wat de levieten wisten over de ark, hoeveel regels van de Heer, hoeveel grenzen ze al over zijn gegaan. En ook hoe erg het is wat ze doen, omdat de ark wel genoemd wordt de troon van God. De plaats waarvan hij van boven dat deksel wilde spreken. En toch willen ze die kans niet laten liggen om er eventjes in te kijken. Wat voor hen verboden terrein is. En waar ze juist anderen hun omgeving een voorbeeld hadden moeten geven. Wisten ze niet wat er gebeurd was met de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, die vreemd vuur voor de Heere brachten en door de Heere met vuur verteerd werden? Wisten ze niet dat de Heere toen gesproken had? Leviticus 10 vindt u het, vers 3. In degene die tot mij naderen, degene die priesterdienst doen, zal ik geheiligd worden. En voor het aangezicht van het volk verheerlijkt worden. God wil geheiligd worden in degene die tot hem naderen. Dicht bij de dienst van de Heere is een heerlijke plek. Maar dicht bij de dienst van de Heere is ook een heilige plek. Wie zal bestaan voor de Heere, deze heilige God? Zo niet dus. Hij sloeg. God doodde 70 mannen. 70 en 50.000 lazen. En dan moet ik iets uitleggen, want veel uitleggers hebben hun hoofd hierover gebroken, hoe dat nou zit met dat getal. Omdat een eerlijke inschatting van het stadje Bethsemes niet tot 70.000 inwoners zou, of 50.000, 70 en 50.000 inwoners zou leiden. Nu is het niet aan ons om getallen in de Bijbel te beoordelen, maar wel om ze te begrijpen. Want het woordje dat met 1000 vertaald wordt, betekent op veel plekken in het Oude Testament eenheid. Ik zal een voorbeeld geven. Kan dan een eenheid, een legereenheid of een stam of een familieeenheid zijn? Bijvoorbeeld Gideon, als hij in Richteren 6 letterlijk zegt, maar mijn 1000 is het armste in Manasse. En daar betekent 1000 mijn familie is het armste in Manasse. En dat zal het hier ook zijn. 70 mannen uit 50.000en, uit 50 families. 70 mensen uit 50 verschillende gezinnen. En dan krijg je meteen beeld van wat er daar gebeurt in dat stadje. Dat die 70 man maar niet aan één kant van het dorp vallen. Maar dat door bijna elke familie van dat stadje de boodschap van de dood, van de rouw heen gaat. Er is bijna in elk gezin, elke familie, wel een dode te betreuren, zodat ook het oordeel van de Heere door dat hele plekje gaat. Een slag, misschien dachten sommige jongens en meisjes er al wel aan, die daarmee lijkt op een plaag van de Heere. De plagen van Egypte. Hetzelfde woordje wordt namelijk gebruikt, wat ook bij de plagen in Egypte gebruikt wordt. Toen in Egypte, door dat hele land, al die eerstgeborenen gedood werden. En wat is nou opmerkelijk? De Filistijnen wisten dat nog. Dat God Israël, toen Israël uit Egypte ging, dat God Egypte geslagen had. Met die plagen. En dat had ze uiteindelijk terug doen huiveren. Weten we het niet meer wat er gebeurd is met Egypte? Zullen we niet de ark maar laten gaan? En aan de andere kant van de lijn weet Israël niets meer. Zodat ze geslagen worden met een plaag alsof ze Egypte waren. Zodat dit plekje rouw bedrijft. Want Bethsemas vreest God niet. En brandt zich aan de heiligheid van de Heer. Zodat het zich afvraagt in verbijstering. Wie nou toch voor de Heere deze heilige God kan bestaan. Want heilig is Hij. En laten we dan meteen dan ook al verder invullen en de lijnen naar ons leven doortrekken. Natuurlijk naar de ambtsdragers. Die voorbeelden moeten zijn. En weet moeten hebben van de heiligheid van God. Maar het gaat ons allen aan. Omdat het hele volk toen al iets priesterlijks moest hebben. En later de apostel Petrus dat ook van de gehele gemeente zegt. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden, de eigenschappen van degene die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Gemeente, Wij dienen een koninklijk priesterdom te zijn. Een heilig volk. Die ook de eigenschap van de heiligheid van God verkondigt, voortzegt, voorleeft. Want Bethsemes brandt zich dus aan de heiligheid van God. En daarom een eerste lijn. Heel praktisch, ook wij zullen niet bestaan als wij dezelfde ongepaste nieuwsgierigheid hebben als zij. Als wij willen inblikken in de geheimen van God. Als wij willen weten die dingen en die dingen willen zien die God voor ons verborgen heeft. Als we de grenzen over willen die God getrokken heeft. En dat betekent natuurlijk niet dat jij niet gewoon je vragen mag stellen op de catechisatie. En dat je ook niet, betekent ook niet dat je geen vragen kunt hebben in je leven die je niet klein krijgt. Zeker wel. Maar bij al die vragen mag je zo ver gaan als het woord ons de weg wil wijzen, maar dus ook bij de grens van het woord halt houden. Tot aan heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Want wie is een God als gij? Wie is als deze Heer? Neem dan maar ook praktisch de Bijbelse vuistregel mee. Die u vindt in Deuteronomium 29, vers 29. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden deze wet. Dat betekent wat hij bekend maakt in zijn woord. Onderzoek dat. Wees daar nou nieuwsgierig naar. Leer ervan. Graaf er veel in. Om hem te mogen kennen. En hem al meer te mogen kennen. Maar dat wat hij ons niet openbaart, laten we dat niet nieuwsgierig onderzoeken. Onze belijdenis zegt prachtig dat wij ons er tevreden mee moeten zijn om leerjongeren, leerlingen van Christus te zijn. Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 13. En als je een leerling van Christus bent, dan word je niet met een kluitje in het riet gestuurd. Maar dan heb je misschien, terwijl je niet het antwoord op die vraag hebt, wel het antwoord van je God. Een antwoord van Christus. En dan is dat ook echt genoeg. Geldt dat van jou, van uw leven ook? Dat je zo leerling van Christus bent geworden? Een tweede lijn is natuurlijk ook dat wij voor Gods heiligheid niet kunnen bestaan. Hij die zo volstrekt anders is dan wij. Zo rein en zo volmaakt. Dat wij alleen maar in diepe eerbied en in diep ontzag voor de Heere, voor God kunnen naderen. Dat zien we te meer als we bedenken wat die Betsemieten nou eigenlijk zien. Als ze in de ark willen kijken. Nou jongens en meisjes, je kunt dat zelfs wel begrijpen wat die mensen nou zien als ze dat deksel eraf halen. Want ze halen het deksel van de ark af waar die engelenfiguren op stonden. En als ze dan in de ark kijken, zien ze daar twee stenen tafelen. De 10 geboden, de wet van de Heer. En daar is het antwoord wie voor God kan bestaan. Wie er echt op zijn benen kan blijven staan als hij voor God en zijn wet staat. Want de engelen op de ark staan met hun gezichten naar elkaar toe, met hun vleugels naar elkaar toe. Alsof ze beschermend over de ark heen staan. Die gouden engelen zijn een afbeelding van de engelen die in de hemel op de troon van God heen staan. die daar, zoals Jesaja's, ze ziet en ervan spreekt. Met hun vleugels hun gezicht bedekken, met hun vleugels hun voeten bedekken vanwege de heiligheid van God. En die naar elkaar dag en nacht blijven roepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der scharen, de ganse aarde is vol van zijn heerlijkheid. Zou nou een engel, waar geen zonde in zit, een engel die volmaakt heilig is. En als nou een volmaakt heilige engel zijn gezicht en zijn voeten nog bedekt, zal dan een mens op aarde die engelen opzij schuiven? Schuif het verzoendeksel weg. En je ziet de wet. 10 geboden die alle 10 zeggen, wees heilig, want ik ben heilig. 10 geboden die zeggen, en de ziel die zondigt, zal sterven. Geen wonder dat Jesaja, als hij een blik krijgt, niet maar op de engelen op de ark, maar een blik krijgt in dat hemelse visioen en de heerlijkheid van God ziet. Dat hij uitroept, wee mij, ik verga, want ik ben een man van onreine lippen. Daar is verzoening nodig. Wat dat verzoendeksel aanwijst. Geen mens kan voor God bestaan, als daar niet bloed gesprenkeld is, tot verzoening van de schuld. Geen mens zal bestaan, al is hij leviet, zonder het bloed van Christus. Begrijp je nu wat er gebeurt? Als de engelen al huiveren, bij de heiligheid van God, als een profeet Jesaja, bij het zien van iets van de majesteit van God en de heiligheid van God, overgaat. Als je de engelen opzij schuift, als je het verzoendeksel terzijde legt, als je geen bloed in je leven kent, dan is je doodsvonnis in 10-voud getekend. Omdat het eerste gebod en het tweede tot aan het 10e, elk van die geboden de doodstraf eist voor dit leven en voor de eeuwigheid. Ben je daar al achter gekomen? Bent u door Gods wet veroordeeld en alle verontschuldigingen in je leven kwijtgeraakt? Wij zullen voor God niet bestaan zonder bloed van de verzoening. Wij zijn ten dode opgeschreven, buiten het bloed van Jezus Christus. En wat vreselijk als je het nu ziet. Als deze mannen het verzoendeksel opzij schuiven, het bloed opzij schuiven, Christus opzij schuiven. Hebreeën 12. Maak de toepassing voor ons, die niet bij de ark van toen staan, maar bij iets anders staan. Hebreeën 12, vers 22. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, tot de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. En u bent gekomen tot de middelaar van het Nieuwe Testament. Jezus en het bloed der besprenging. Zie toe dat u die spreekt niet verwerpt. Want indien deze, en dan kun je denken aan die mensen in Bethsemes, indien deze niet zijn ontvloden en degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, Mozes. Veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van die afkeren die van de hemel is. Want onze God is een verterend vuur. Huiver bij de heiligheid van God moet ons dus bewaren voor een verkeerde nieuwsgierigheid. Maar nog meer voor het voorbijgaan aan het bloed van Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonde. En daarom komt er uit deze geschiedenis ook een positieve lijn. Om toch voor de Here te kunnen bestaan. En zelfs met deze God te kunnen leven. En dat is de tweede gedachte. Wie bij Gods heiligheid leeft. In Bethsemes zit de schrik er diep in. Zo diep dat wat hun betreft de ark van de Here maar zo snel mogelijk weg moet. Jongens en meisjes, op wie lijken ze dan? Op de Filistijnen. Die ook met die ark zich aan alle kanten eraan branden en denken we moeten er van af. Want ze stellen de vraag naar wie zal van ons zal hij gaan. En daarmee bedoelen ze naar wie zal die ark gaan. En dan worden de boodschappers gestuurd naar het plekje Kiriat Jearim. Om te vragen, maar eigenlijk is het geen vraag, het is meer een bevel. Neem de ark van ons. En wij zitten er met geen vinger meer aan. Kom hem maar halen. Maar ondertussen zijn ze dus net zo diep gezonken als de Filistijn. Hoe komen we van de ark af? Hoe komen we van God af? In ieder geval deze God. Doe mij maar een ander. Ze hebben de vraag die ze stelden, die ze zelf stelden, wie zal nou voor het aangezicht van de Here deze heilige God bestaan, eigenlijk beantwoord en gezegd, nee, er kan niemand voor deze God bestaan. En hier moet je opletten. Want dat is nou precies wat de duivel je wil wijsmaken. Eerst zegt hij je dat je je heus niet druk hoeft te maken om God en zijn dienst. En dat het heus wel een beetje minder kan. En nou ja, ik ben zo slecht niet. Ik val wel mee. En dat natuurlijk, God is heilig, dat weet je ook wel. En dat wordt wel gezegd, maar dat wordt altijd een beetje overdreven. Hè? Dat valt wel mee. Je kunt ook wat slordiger omgaan met de naam van de Here, zijn woord en zijn dienst. Dat is waar de duivel mee begint. Maar als de Here zijn heiligheid iets laat voelen. En als jij er iets oog voor krijgt. Gaat de duivel het opeens over een andere boeg gooien. En gaat hij zeggen, jij kan niet voor God bestaan. Een leven met hem is ook niet mogelijk. Je moet het al niet willen, maar het kan ook niet. Het heeft geen zin, het is voor jou inmiddels echt verloren. Om ook jou de dienst aan de Here maar wat op afstand te laten houden, of dat nou allereerst was vanuit gemakzucht of daarna dan vanuit vrees en misschien wel wanhoop. Maar kijk, de geschiedenis stipt het toch aan. Al is het maar één. Maar om het licht van het evangelie in deze geschiedenis niet te doven. Dat het wel kan. Want de ark wordt opgehaald door die mannen van Kiriat Jearim en naar dat plekje gebracht. En daar komt de ark in het huis van een zekere Abinadab. En dat huis dat staat op een heuvel in die plek. En daar is ook vrees voor de Heer. Maar niet die angstige vrees waardoor je deuren en ramen zou sluiten. En je harten dicht houdt. Nee, juist andersom. Daar komt juist in dat plekje ontzag voor de Here. En blijkt er een plek in een stadje te zijn, plek in dat huis van Abinadab. Stel je maar even voor, jongens en meisjes, als dat nou bij ons zou gebeuren. En de ark van de Here zou hier komen. En de ark moet in een huis komen te staan. En jullie wonen op die heuvel. Hebben jullie thuis een lege kamer? Nee, hè? Er moet echt plek gemaakt worden. Zou je dan jouw kamer willen opgeven voor de ark? Alles eruit en je moet nou ergens anders slapen? Zodat de ark van de Heere op jouw kamer kan staan. Zo is het natuurlijk ook bij Aminadab gegaan. Hij woont er zelf met zijn zoon Eleazar en later in de geschiedenis kom je nog twee zonen tegen. Maar hij maakte een plaats vrij en dat is niet maar een hoekje in zijn huis, dat is niet in de bijkeuken of in het schuurtje. Nee, hij maakt echt in zijn huis ruimte voor de ark. Zodat hij daar afgezonderd, heilig kan staan. En zelfs de zoon Eleazar wordt afgezonderd, geheiligd om voor die ark te zorgen. Je kunt dan denken aan dat hij die ark bewaakt, dat hij die ark beschermt en misschien ook een keer schoonhoudt die ruimte. Maar het wonderlijke hier gebeurt, dat in de priesterstad Bethsemes weten ze geen raad met de dienst aan God die heilig is. En hier in Kiriat Jearim, wat geen priesterstadje was, weten niet-priesters eerbiediger en priesterlijker met de ark om te gaan en Gods heiligheid. Ze doen wat ze kunnen en mogen, houden daar ook halt. Terwijl de Levitische priesters wel deden wat ze niet mochten en nalieten wat ze moesten. En hier moet je kijken, want hier komt een positieve trek aan het licht. Dat je onder Gods zegen mag doen wat je kan en mag voor een heilig God, jazeker. Wetend dat hij een verterend vuur is. Wetend dat wij voor hem niet kunnen bestaan. Dat als wij vanavond voor Gods troon zouden verschijnen op onze eigen benen. Dat dan Gods wet ons tienvoudig zou verdoemen. Maar dat verzoendeksel, dat bloed, dat kruis op Golgotha, o, als Christus onze zaligmaker is, als wij weten van dat bloed wat gesprenkeld werd op het verzoendeksel, dat ook in ons leven is gekomen. Hij, de Zoon van God, die de heiligheid van God draagt, kwam naar de aarde om Gods rechtvaardige en heilige toorn over de zonde, Gods brandende heiligheid op Golgotha te dragen. Die weet wat het was, wat Hebreeën schrijft, onze God is een verterend vuur. Hij die in heiligheid dat bloed heeft gestort, die naar de hemel is opgevaren om dat bloed de hemel binnen te dragen. En dat voor Gods hemelse troon, wat de ark op aarde symboliseerde, voor de troon neer te zetten. Dan is het alles zo anders in je leven. En dan is het zo wonderlijk en heerlijk. O ja, dan is nog steeds God de Heilige in je leven. Nog steeds zeer te duchten. Nog steeds buig je in diep ontzag voor hem neer. Maar dan is er iets in je dat gaat zeggen, maar deze God is onze God. Door Christus is hij mijn genadige vader. Zijn troon van heiligheid wordt een eikpunt in je leven. Daar staat het vast. Daar is het bloed gebracht. Daar zit Christus aan de rechterhand van de vader. En daar is plaats gemaakt voor zondaren. Door zijn bloed, dat wij, onheilig in onszelf, geheiligd in Christus, ook daar eenmaal in heiligheid zouden mogen wonen en leven. Ook dat zegt de Hebreeënbrief in datzelfde hoofdstuk 12, in vers 28, dat ik zojuist heb overgeslagen. Wie meelas, kon het zien. Daar staat, daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Laat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid, want onze God is een verterend vuur. Eenvoudig gezegd, hou daarom vast, klem je niet vast aan de wet, klem je niet vast aan je werken. Klem je niet vast aan dat God het heus wel voor jou een oogje toe zal knijpen. Maar klem je vast, zegt de Hebreeënbrief, aan de genade, vlucht achter het bloed van Christus. Omdat je door die genade God op zo'n manier mag dienen. Zo mag leven, met eerbied en godvruchtigheid, op een manier die voor de Heer aangenaam is, want onze God is een verterend vuur. Weet je wat dat betekent voor de praktijk van het geestelijke leven? Dat de heiligheid van God door genade een stimulans wordt, een drang om Hem te mogen dienen zoals Hij het wil. Dat betekent dat je je kamer vrij zou willen maken voor de Heer, zodat de troon van God daar kon staan. Dat betekent dat je niet maar je kamer een plekje wil maken. Maar jongens en meisjes, dat betekent heel eenvoudig dat de Heer Jezus op de troon van je hart mag zitten. Dat Gods geest je hart mag heiligen. Aminadab heeft er zijn huis en heeft er zelfs zijn zoon voor over. Beste voor de Heer. Eleazar, die zoon, die mag zijn leven in dienst van de Heer laten stellen. Die mag zeggen, zegt u het maar, Heer, want u bent heilig, maak ook mij heilig. Zonde mijn leven maar af voor uw dienst. Vult u mijn maandag maar. En mijn vrijdagavond en mijn zaterdagavond en mijn zondag. Helemaal heilig voor de Heer. Dan krijg je ontzag, maar dan is er ook liefde. Want ik ben gekocht met bloed van Gods heilige zoon. Eleazar, Aminadab geeft zijn zoon Eleazar aan de Heer. Maar gaf God de Vader zijn zoon niet, opdat onheilige heilig zouden zijn in hem? Hoe zou iemand die gekocht is door het bloed van de Heer Jezus, die verzoend is met de Vader die zijn zoon heeft overgegeven, hoe zou die niet zijn hele hart, zijn hele huis en zijn hele leven voor hem over hebben? Wat zal ik met Gods gunst overladen, die trouwe God ooit nog kunnen teruggeven? En kijk, daarom moet je het zien. Wie kan nou voor Gods heiligheid bestaan? Dan moet je allereerst omhoog wijzen. Hij, Christus, is de enige die voor de heiligheid van God kan bestaan. Maar daarom ook ieder die achter het bloed van de Heer Jezus is komen schuilen. Die door zijn bloed zich helemaal liet kopen. En zich liet toewijden aan Hem alleen. Want kijken op de ark, kijken in de ark op aarde, dat kon niet. Dat mocht niet. Kijken zonder Christus wordt je dood. Maar mag ik het zo zeggen, vanavond heeft de Heer zijn hart opengelegd in Christus. En zegt, kijk daar maar. Geef je ogen maar zo de kost om alles te zien aan Hem. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Heilig, onberispelijk, volkomen geschikt is Hij. En Hij zegt het straks nog eens. Eens, als al die sluiers wegvallen, als het voorhangsel tussen hemel en aarde wordt weggenomen, en als het geloof overgaat in aanschouwen, inzien. Kijk maar, Openbaring 21. En ik, Johannes zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, zoals dat door dat stadje Bethsemes heen gegaan is. Nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. Geen dodelijke slag als in Bethsemes, maar dat je het zien gaat, er is plaats bij de Heer. En daarom vraagt deze geschiedenis aan ons, is er plaats gekomen bij ons voor de Heer Jezus Christus? Voor zijn reinigende bloed. Voor zijn heiligende bloed dat ons leven gaat vernieuwen. Dat je gaat zeggen, Heere, neem mijn huis. Neem mijn hart. Neem mijn leven. Heilig het voor de eer van uw naam. En het kan niet anders. Of je wil dan zien. Heel anders dan die mensen in Bethsemes. Maar je wilt hem zien. De Zoon van Gods liefde. En als je hem ziet, ga je het zeggen, ga je het zingen. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Amen.